Zo rijgen zich de samenkomst zich aaneen. Het is alweer de vijfde samenkomst sinds we begonnen zijn. Zaterdag 1, gisteren 2, dat is 3, vanmorgen 1 is 4 en nu is alweer de vijfde samenkomst. We zijn nog niet op de helft. Nog een hele tijd voor ons. En ik denk dat we toch al heel wat te verwerken hebben gekregen. En dat is goed. Ik wil toch nog een enkel ding zeggen. Het kan best zijn dat u in de samenkomsten iets gehoord hebt van ons die gesproken hebben, wat u nog nooit eerder gehoord hebt. Of dat u iets gehoord hebt wat flagrant in strijd is met zoals u die altijd geleerd is. En dat u er even van schrikt en zegt, joh, dat is toch ook wat? Enzovoort. Wel, laat ik u zeggen, raak je nooit in paniek. Maar blijft u er rustig over nadenken. Wij zijn er echt niet op uit om het eens een keer anders te zeggen dan anderen het zeggen. Integendeel, we willen het woord van God laten spreken. En u moet zelf onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Mijn woord is niet onfeilbaar. Het woord van Ape is ook niet onfeilbaar, maar welke spreker ook. U moet alles wat u hoort en beluistert toetsen aan de schrift zelf. U moet ook niet afgaan op de, of u voor een bepaalde spreker sympathie hebt, of minder sympathie hebt. Er zijn aardige mensen onder, er zijn onder sprekers ook minder aardige mensen. Dat is niet belangrijk. Niet wat ze zijn, tenminste wat ze zeggen. Het gaat om het woord, broeders en zusters. De ene kan het beter zeggen, de ander kan het makkelijker zeggen, de ander kan het moeilijker. Maar toetst u de dingen aan de heilige schrift zelf. Onderzoekt of deze dingen ook al zo zijn. Dan nemen ze gauw iets aan op gezag van anderen. En er blijkt dat er heel wat waarheden of veronderstelde waarheden in ons leven, die we gewoon maar overgenomen hebben, omdat het ons door de vaderen geleerd is. En als we de schrift openen, dan blijkt het soms anders te zijn. Wel, neemt u de tijd, wordt niet direct boos, omdat het, dat vind ik toch wel erg, enzovoort. Dat hebben we dan nooit gehoord, en onze dominee, en dit en dat. Wel, dat is best. Ik moet u zeggen, neem de tijd, rust de tijd in de stilte, in gebed. En de geest van God zal u alle waarheid leiden. En één ding is duidelijk, staat in de schrift, de oprechten gaat het licht op. Als u oprecht bent, dan gaat het licht op. Dat komt zo niet in één keer. Ik moet u eerlijk vertellen, ik heb in mijn leven ook wel eens sprekers gehoord die me daar wat verkonden, dat ik alles wat in me was in opstand kwam. Ik denk, wat zullen ze me nou vertellen? Dat heb ik nog nooit eerder gehoord. En later ging ik erover nadenken. Ik denk, nou, de man kon toch wel eens gelijk hebben. Nadenken, omdat je de schrift onderzoekt. Maar, en dan komt er dit nog bij, het kan ook best zijn dat je zegt, ik kan het allemaal niet volgen. Ik wil het zo graag vasthouden, maar ik kan het niet onthouden. En het is allemaal zoveel wat op het afkomt. Niet in paniek raken. Het is het woord van God. Het is zaad dat in uw hart valt. En er blijft veel meer in u hangen als u veronderstelt en als u denkt. En het is vaak dat het weer boven komt als het u nodig is. De geest van God het u indachtig maakt dat wat u eerst in u hebt opgenomen. Dus niet in paniek raken en zeggen, nou, dat kan ik niet meer volgen, dat gaat mijn verstand te boven en dat is me allemaal te veel en ik kan niet meer werken, ik ben wel oud enzovoort. Dat speelt allemaal geen rol. Neem het, luister, neem het in u op, verwerk het rustig en soms moet je de dingen wel 5, 10, 15, 20 maar horen, dat is met mij wel zo, voordat het echt een beetje van jezelf gaat worden. Dus je moet niet denken dat u het allemaal zomaar in één keer kunt begrijpen. Het is het woord van God. Zijn woord. Dat ver ons menselijk verstand te boven gaat. Moet door de Heilige Geest zelf, van wie het door wie het woord geïnspireerd is, verlicht worden. En dat heeft tijd nodig. Het heeft te maken met groei en met wasdom. Het heeft ook tijd nodig en stilte. En dat is nogmaals, niet in paniek raken. En ook niet direct in agressief worden enzovoort. En we gaan ook nooit over het woord van God debatteren, zoals men de wereld debatteert, om wie heeft er gelijk. Dat zijn zoveel mensengevoelens. Maar wil het woord laten spreken. En nog eens, je moet nooit iets op gezag van het spreker aannemen. Ook niet op gezag van welke klein havenveld ook. Maar alleen het woord van God zelf. Daar gaat het om. En dan in de tweede plaats, ja, we zijn niet alleen hier om de baby's met melk te voeden. Moet ik een beetje vaste spijzen bij zijn. Voor ieder wat. En er zijn mensen die altijd geloven die altijd maar melk willen drinken. Met een paplepel die ingegeven wordt. Moet alleen maar dingen horen die ze altijd al gehoord hebben. Daar word je niet veel wijzer van. Nee. Hè? Er is een toegang dat ze meer worden. En dan is het dan geen feest. En uiteindelijk kunt u pas de zegen van deze conferentie beoordelen als de hele conferentie afgelopen is. Ik heb als mensen gehad, die zijn bij de tweede dag al weggelopen. Die hoorden zoveel dingen, nou, maar dat gaat niet. Ik denk, toch jammer, hè? Dat is maar even gebleven. Wat heb ik nou aan? Dat is alleen maar dingen die ik altijd al gehoord heb. Dat ik bij groot gebracht ben. Ik ben blij dat u misschien op een gegeven moment een klein beetje paniek raakt en een soort shock effect hebt. En ik, nou, moet ik toch eens even weten, dat is ook wat. Dan word je eens wakker geschud. Dan gaan ze zo van nadenken. En als alleen maar bereikelijk erover gaat nadenken en er zelf mee bezig bent, dan is de hele conferentie de moeite waard geweest. Broeders en zusters. En dan gaat een feest worden. En dan weet ik ook wel, als er een bijbelstudie afgelopen is, dan komt die vol met vragen naar voren. Dat hebben we op school ook. Worden de lessen achtereenvolgens behandeld. En dan komt er een groep studenten naar je toe. En hoe zit dit dan? Hoe zit dat? Ja, nou, loopt dat de zaak niet zo ver uit. Even geduld in de tijd. Je kunt natuurlijk niet in één avond alles behandelen. En dan komt gisteren naar bij en zegt, nou heb je daar niks van gezegd. Ja, er zijn wel veel meer dingen waar ik niks van gezegd heb. Maar dat kan ook niet in die ene uur wat ik moet praten. Maar daarom, en dat is juist het fijne van zo'n bijbelconferentie. We hebben een aantal onderwerpen die op elkaar aansluiten. En die met elkaar een geheel vormen. Soms moet je eerst het geheel zien voordat je je een oordeel kunt vormen. Maar broeder en zuster, het is Gods woord. En het gaat allemaal over één en dezelfde persoon, de Heer Jezus. En dan wil ik tot slot als inleider nog dit zeggen. We zijn bezig met de persoon van de Heer Jezus. Hoe groot is de Heer? En ik wil tegelijkertijd zeggen dat het ontzaglijk, ontzaglijk moeilijk is om met mensenwoorden en met menselijke redeneringen te spreken over de wonderbare persoon van God geopenbaard in het vlees. En elke keer als ik daarmee bezig ben, dan voel je dat het tekort is. En dan heb je zo het gevoel dat je oneerbiedig bent geweest. Omdat je tracht de goddelijke dingen te ontleden, te analyseren. Je kunt met een bloem, hè, prachtige bloem, een margriet of een madeliefje of een vergeetmenietje, je kunt er naar kijken. En je kunt het ook ontleden, hebben we op school geleerd. Kroonbladen, kelkbladen, wat doe je dan? Dan ga je elk blaadje eraf trekken, de kroonblaadjes, de kelkblaadjes, en dan ga je er wat van zeggen, en de meeldraad en de stamper. En dan is ineens de bloem weg. En soms kunnen we zo gaan analyseren dat we het geheel niet meer zien. En broeders en zusters, het gaat ons om het geheel. Het gaat ons om de Heer Jezus. Om Hemzelf. Wie is toch deze? En ik ben er overtuigd, als we ons door het woord van God laten voorlichten, dat we elke keer opnieuw moeten zeggen, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Dus de grootheid en de heerlijkheid van de Heer aanschouwt. Zoals Peter zegt, ga uit van mij. Ik ben een zonder mens. Hoe groot is hij? Vanavond willen we spreken over een ander thema. Het heeft natuurlijk direct met het voorgaande te maken. Namelijk wat wij dan noemen de maagdelijke geboorte. Dat is ook zo'n moeilijke term, maagdelijke geboorte. Waarmee we eigenlijk bedoelen te zeggen de geboorte van Jezus Christus als mens uit de maagd Maria. We gaan er eerst iets over lezen in de Bijbel zelf uit het Evangelie van Lucas. Hoofdstuk 1, als je het opzoekt, dan kan ik het tussen mijn jas even uitdoen. En het lukt mezelf om die paar stappen zonder stok te doen. Dat vind ik een hele prestatie. Lucas 1. Bekend gedeelte. Het is een echte kerstgedeelte, zou ik willen zeggen. Lucas 1, vers 26. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: wees gegroet, gij begenadigde. De Heer is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als ze hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit woord, en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden, en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn, en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid, en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man bekenne? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Tot zover dit schriftgedeelte, om mee te beginnen. Van alle wonderen die ooit op aarde plaats hebben gehad, en alle wonderen die ooit in de loop der tijd en der eeuwen hebben plaats gehad, is de grootste dat de Heer uit de hemel kwam op aarde. Dat hij die genoemd wordt in Jesaja 9, de Vader der eeuwigheid, geboren werd als mens in de tijd. Dat hij die het scheppende woord was, vlees en bloed is geworden en onder ons, onder Israël, heeft gewoond, heeft getabernakeld. God geopenbaard in het vlees. Wie zal dat mysterie verklaren? Hoe kon iemand die werkelijk en waarlijk van eeuwigheid God is, zoals we gezien hebben de voorgaande Bijbelstudies, ook waarlijk mens worden en toch eeuwig God blijven? Hoe kan dat? Hoe kon de Godheid bekleed worden met mensheid? Hoe kon de eeuwige overstappen in de tijd? Menselijk gesproken is deze kwestie onoplosbaar. Hoogste intelligente en geschapen wezen kon geen en kan geen antwoord geven op deze vraag. Waar is een antwoord? God heeft voorzien in de oplossing van het probleem. En die oplossing is, wat wij dan noemen met een technische term, de maagdelijke geboorte. De geboorte uit de maagd. Het behoeft ons nauwelijks te verwonderen, broeders en zusters, dat Satans aanvallen op het christelijk geloof en op de Bijbelse waarheid speciaal gericht is op dit onderdeel, dit elementair onderdeel, namelijk de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria. Dat is in de wereld een lachertje. En helaas ook in de theologische wereld. Ik zou niet graag de voorgangers en de predikanten de kost geven die eigenlijk niet geloven Misschien er niet van ervan uit te komen wegen het publiek, maar niet geloven dat Jezus Christus uit de maag Maria is geboren. Dat Satan juist dit onderdeel aanvalt is begrijpelijk, want er hangt zo ontzaglijk veel van af wat betreft de persoon van de Heer Jezus en ook wat betreft zijn verlossingswerk. De noodzakelijkheid van zijn menswording, de noodzakelijkheid dat hij geboren zou worden, niet uit de man, maar uit de maagd. En de tweede plaats is het ook, tenminste naar het oordeel van mensen, zo gemakkelijk om deze leer aan te vallen vanwege het privé karakter dat deze waarheid draagt. Van menselijk standpunt bezien rust deze leer op het getuigenis van één persoon, de moedermaagd, Maria. Bijvoorbeeld in tegenstelling met zijn opstanding, waarvan meer dan 300 getuigen konden worden opgeroepen, die getuigen waren van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Maar van de geboorte uit de maagd zijn verder geen getuigen geweest. En er kwam zelfs een moment dat Jozef de bruidegom van Maria twijfelde aan de eerbaarheid van zijn vrouw. We lezen van Maria, dat lezen we in Matthäus 1. Wanneer we spreken over de geboorte uit de maagd, mijn broeder en zuster, dan worden we geconfronteerd met drie belangrijke vragen. In de eerste plaats, is het mogelijk? In de tweede plaats, is het schriftuurlijk? In overeenstemming met de Bijbel leert, is het een Bijbelse leer, een Bijbelse waarheid? En dan in de derde plaats, is het belangrijk? Is het een fundamentele waarheid? Kijk, alle schrift is waarheid, dat is natuurlijk zonder enige twijfel zo. Maar men kan over een bepaalde tekst een verschillende visie hebben, helaas. Door ons gebrekkig inzicht en door ons gebrekkig verstand. En ik kan bijvoorbeeld me indenken dat iemand over, laat ik maar zeggen, wat wij noemen het duizendjarige rijk, of over de 144.000, de betekenis ervan in Openbaring, een andere mening heeft dan ik of iemand anders. Zonder dat daarmee de zaligheid gemoeid is, zou ik willen zeggen. Iemand kan, wat zijn eschatologische verwachting betreft, een totaal ander inzicht hebben dan ik, en toch evengoed een kind van God zijn. En dat we toch evengoed broeders zijn. En dezelfde naam belijden. En één zijn de naam van Jezus. We kunnen, helaas moet ik zeggen, van mening verschillen in bepaalde waarheden. Maar dat zijn fundamentele, dat zijn elementaire waarheden. Waarop het evangelie berust. Waarop het heilsplan van God rust. En de vraag die ik nu stel, is het zo belangrijk of Jezus nu geboren werd uit Jozef of Maria? Of dat geboren werd, zoals een theoloog onlangs beweerde, geboren werd uit een onzuivere verhouding die Maria zou hebben met de Romeinse soldaat, gedurende de bezetting, ja, dat is geleerd en geschreven. Jawel, of hij inderdaad geboren is de maagd. Men zegt dan, dat doet aan je zaligheid niets af. Nou, daar staan we daarvoor. En dan moet ik u direct erbij zeggen dat wanneer wij spreken van de geboorte uit de maagd, dat je met natuurlijke mensen en met wetenschappelijke mensen direct in conflict komt. En dat nogmaals, dat hele verhaal berust op een lachetje. En laten we eerlijk wezen, het is ook geen wonder als daar een meisje bij u komt die beweert dat ze nooit een man bekend heeft, dat ze toch een kind verwacht. Wat denkt u dan, broeders en zusters? Wel, de eerste vraag die ik u stelde, is het mogelijk? Is het werkelijk mogelijk? Het antwoord van menselijke ervaring en van de wetenschap op deze vraag is zonder meer negatief. Nee, onmogelijk. Wel is waar dat parthenogenesis, Dat is het Griekse woord, parthenos, betekent maagd. De geboorte uit de maagd. De ontwikkeling van een ei zonder bevruchting door een man is voorgekomen bij lagere diersoorten. Maar zulke analogieën hebben we niet in de mensheid. In de lange geschiedenis van de mensheid is nog nimmer iets dergelijks voorgekomen. Maria zei, toen haar de geboorte van haar zoon werd aangekondigd door de engel Gabriel, hoe zal dat zijn? We lazen het met elkaar in vers 34, Lucas 1. En Maria zei de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man bekenne? En het adequate antwoord van de engel is in vers 34... Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Dus wat bij mensen absoluut onmogelijk is, hoe zou dat zijn? Terwijl ik geen man bekennen? Wel, mijn broeder Russen, daar is het antwoord. Er is geen ding dat bij God onmogelijk is. Wat bij de mensen absoluut onmogelijk is en menselijk en verstandelijk niet te verklaren is, is bij God mogelijk. Want God is een God van wonderen. En we moeten zonder meer vaststellen dat de geboorte uit de maagd een direct, bovennatuurlijk, onverklaarbaar voor het menselijk verstand, goddelijk wonder is. En dat te proberen om het menselijk te verklaren, het zal ten eenenmale mislukken. Bij God zijn alle dingen mogelijk. En daar komt ook de verklaring, de wijze erop. Maria zegt, hoe zal dit mogelijk zijn terwijl ik geen man bekennen? Lees de vers 35. En de engel antwoordde, dat was een heel eerlijke vraag van de maagd Maria. De engel antwoordde en zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom zal dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genaamd worden. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Met andere woorden, een rechtstreekse interventie van God. God deed het wonder. God schiep hier een nieuwe mens. Een tweede en laatste Adam. Dat is duidelijk, broeders en zusters. En merkwaardig is dat de rol die Maria daarin speelt, zij die door Gods genade als instrument is uitverkoren om dat heilige voor te brengen, het enige is haar geloof. Dat is altijd, God doet het wonder als er geloof is. En de positieve bijdrage van deze gezegende onder de vrouwen was inderdaad haar geloof. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat God rekening houdt met de zwakheid van het geloof van deze vrouw die met haar verstand daar niet bij kan en zegt, hoe zal dat wezen terwijl ik geen man bekennen? Dat de engel tegen haar zegt, ga eens naar je nicht Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper. Ook zij is zwanger en reeds in de zesde maand. Leest u maar, want dat zegt hij in vers 35. En de engel antwoordde en zei tot haar, de Heilige Geest over u komen, de kracht des Allerhoogsten over u schaden, overschaduwen, daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, dan krijgt ze wat te zien. Iets wat haar geloof bevestigt. Wat de geloof versterkt. Zoals God dat ook met Abraham deed. De vader aller gelovigen. In zijn geschiedenis komt de eerste maal in de Bijbel, in Genesis 5, het woord geloof tegen. Abraham geloofde God. Maar God bevestigt dat geloof door Abraham iets te tonen. Door hem wat te zien. Hij wees op de sterren des hemels. Wees op het zand aan de oever van de zee. God sprak tot Maria. En zei, en zie Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht. Met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Ook dat was onmogelijk. De geboorte van Johannes de Doper is ook een rechtstreeks ingrijpen van God. Boven het natuurlijke, wat wij dan het natuurlijke noemen, uitreizend. Zij was de onvruchtbare. Wetenschappelijk gezien kon ze onmogelijk ooit een zoon voortbrengen. Net zo min als Rebecca, net zo min als Sarah. Maar God deed het wonder. En God deed die vrouw, die een onvruchtbare genaamd was. En die wat de natuur betrof, niet een zoon kon voort. God deed het wonder. Want bij God staat hier in dit verband, geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En het eerste wat Maria doet, is dat ze gaat naar haar nicht Elisabeth, dat volgende vers 30. Zeggen dat, vers 39. En Maria, opgestaan zijnde, in diezelfde dagen, dus kort na die aankondiging, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda. En dan is het Elisabeth, die haar nicht, die dus zwanger was van Johannes de Doper, die het uitroept en zegt over Maria, vers 42. En zij riep uit met een grote stem en zeide, gezegend zijt gij, Maria dus, onder de vrouwen, gezegend is de vrucht van uw buik. En vandaar komt mij dit, dat de moeder mijns heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kinderke, ja, als de doper, nog ongeboren, van vreugde op in mijn buik. En dan staat er, en zalig is zij, dus laat aan Maria, die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Zij geloofde. Een eenvoudige vrouw, een Joodse vrouw, een Joodse maagd, die geloofde wat de Heer zei, al ging het dwars tegen alle wetenschap en alle menselijke redenatie, ze geloofde wat God zei. Broeders en zusters. En het wonder gebeurde. Haar antwoord was ook dan, in vers 38, Maria zei, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel zei van, ze kon het niet verklaren. Ze had het antwoord nog ontvangen. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Ze zegt, Heer, hier ben ik. Ik snap het niet, ik begrijp het niet, ik kan het niet verklaren, maar ik geloof u, mij geschieden naar uw woord. En God maakt zijn woord altijd waar. En het is Elisabeth die het geloof van deze vrouw Maria prijst. En zegt, de oude dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Wel, broeders en zusters, duidelijk is het dat de geboorte van de Heer Jezus, zijn menswording, zijn vleeswording, een wonder van God is. Buiten het menselijk verstand en buiten het menselijk begrip om. We staan voor een groot geheim. Is dat wat Paulus bedoelt in bekende tekst die we een paar keer geciteerd hebben deze dagen? De verborgenheid, het geheimenis der Godzaligheid is groot. En dat begint, God werd geopenbaard in het vlees. God openbaarde zich in het Oude Testament, dat zullen we nog zien. Op allerlei wijzen. God heeft vele malen op vele wijzen tot de Vader gesproken door de profeten. God sprak in typen. God sprak op allerlei wijzen. Maar dat is het grote wonder van het Nieuwe Testament, waar het Nieuwe Testament begint, in de Evangeliën. Dat God geopenbaard werd in het vlees. De maagdelijke geboorte van onze heiland is een wonder, zo heeft iemand gezegd, gewrocht. En dan ga ik wel leren we dat nare woord van drie-eenheid spreken, maar ik kan er niks anders voor bedenken. Is een wonder gewrocht door de derde persoon met de eenheid, de Heilige Geest, zal u overschaduwen. Waardoor de tweede persoon van de drie-eenheid, de eeuwige Zoon van God, een menselijke natuur aannam, zodat hij waarlijk mens werd. Let wel, de geboorte van Jezus, van de Heer Jezus, was niet, zoals bij gewone geboorten, het scheppen van een nieuwe persoonlijkheid. Er is een kind geboren, een nieuwe persoon die er van tevoren niet was, is in de wereld gekomen, doet zijn intrede in deze wereld langs de natuurlijke weg van wat wij noemen geboorte. Nee, maar dat is ons duidelijk geworden vanmorgen en gisteren. Het was een goddelijk persoon, God zelf, die reeds bestond, de eeuwige Zoon van God, die een nieuwe vorm van, laten we zeggen, van bestaan aannam. God van eeuwigheid, die geopenbaard werd in het vlees. Het was niet het begin van God, hij is van eeuwigheid God. Hij werd geen zoon van God toen hij geboren werd. Hij is van eeuwigheid zoon van God. Broeders en zusters. En de vleeswording zegt ons, dus in tegenstelling met alle andere geboorten, niet het ontstaan van een nieuwe persoonlijkheid, maar van hem die reeds van eeuwigheid bestond en die een andere vorm, een andere gestalte aannam. Die vlees en bloed aannam, die de mensen gelijk is geworden, die zichtbaar, tastbaar, hoorbaar onder mensen verscheen. We hebben hem gezien, we hebben hem getast, zeggen de discipelen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat is het wonder. God, geopenbaard in het vlees. Met ons eindeverstand is het onmogelijk de maagdelijke geboorte te begrijpen. En ook kun je begrijpen het leven van hem die geboren was uit de maagd. Laten we geloven wat de apostel Peter getuigde daar op de Pinksterdag in zijn Pinkstertoespraak. Laat eens opzoeken in Handelingen 2. Handelingen 2, vers 22, geloof ik. Handelingen, dat is een de moeite waard om dat hoofdstuk eens helemaal door te lezen en dan ook vooral te vergelijken met de teksten die in het Oude Testament door Petrus worden aangehaald. Er staat Handelingen 2, vers 22. Gij, Israëlitische mannen, hoort deze woorden. En dan komt het. Jezus de Nazarener, zoals ze hem kenden. Jezus van Nazareth. Een man van God. Let wel. Een man van God. Een man dat wijst op zijn mensheid. Onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelven weet. Deze door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Een geweldig geladen woord. Elke uitdrukking, elk onderdeel, elke zin zou je kunnen zeggen, daar zou je een preek over kunnen houden. Dus je hoeft kunnen nadenken, moet je over nadenken. Maar het is duidelijk dat het één groot wonder is. Niet alleen zijn geboorte, maar ook zijn leven. Een man van God die krachten, wonderen en tekenen door die God door hem gedaan heeft. Probeer het maar eens te begrijpen. Zo geloven we ook dat het wonder van de opstanding gewrocht werd door Gods kracht. Daarvan morgen leven bij stilgestaan. Het is een wonder van God. Onverklaarbaar. Ten derde dagen uit de doden opgestaan. Hij die zijn leven aflegde en weer opnam. Niet te verklaren, broeders en zusters. De maagdelijke geboorte is even bovennatuurlijk aan het begin van zijn leven op aarde. Als de opstanding aan het einde van zijn leven op aarde. En wat ertussen ligt, van het begin en het einde, vanaf zijn geboorte uit de maagd en zijn opstaande doden, is één wonder. Zijn naam is wonderbaar. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Zijn geboorte zijn leven, zijn dood, zijn opstanding. Het is een ketting met verschillende schakels. Een waarheid als een ketting met verschillende schakels, waarvan elke schakel belangrijk, elementair is en onverbrekelijk met de andere is verbonden. Je kunt niet de ene aanvaarden en de andere verwerpen. Je kunt niet geloven in de opstanding, de lichamelijke verrijzenis van de Heer Jezus Christus, als je niet gelooft in zijn geboorte uit de maagd. Je kunt dat niet delen. Het is één geheel. Is dat maakt met één en dezelfde persoon. Het zijn heilswonderen. Door God gebracht. En door de Heilige Geest. Wonderen die noodzakelijk waren om het heil aan het licht te brengen. Om hem te doen worden tot een heiland. En daarom elementair. Broeders en zusters. En wanneer we één van deze waarheden verwerpen, het is onmogelijk om dan gered te zijn. Dan hebt u een andere Christus op het oog en er is geen andere. Daarom is het goed om gefundeerd te zijn in de schrift. En om te weten wie is hij en wat put God zich uit in zijn woord om ons zijn zoon te tonen. In profetieën, in typen, in schaduwen, in het Oude Testament. Eén portret van de Heer Jezus. In de offeranden van stieren, bokken, lammeren. En gaan we door. Die ontleed moesten worden. Waarvan elk onderdeel van het lichaam van zo'n offerdier, van de andere gescheiden werd. Omdat elk onderdeel een aspect toonde van het karakter, van het wezen, van zijn persoon of van zijn werk. Alles getuigt van hem. Zijn geboorte, zijn leven, zijn dood, zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn wederkomst, in elk opzicht, uniek. Wie zal dat mysterie verklaren? Ik ben niet gekomen om het te verklaren, ik ben niet gekomen om het te verkondigen, omdat u het zult geloven. Tweede kwestie die ik aan de orde wil stellen in verband met de maagdelijke geboorte is het schriftuurlijk? Is het Bijbels? Wat die waarheid echt openlijk en duidelijk in de Heilige Schrift geleerd. Of berust dat op wat vage teksten of wat vage veronderstellingen die wij maken. Je kunt als Bijbelleraar bepaalde conclusies trekken en die conclusies doorgeven ter overdenking. Ja goed, daar kun je van mening van verschillen. Maar de vraag is, wordt het echt in de Heilige Schrift geleerd. En het is interessant om de moderne theologie, de moderne theologen te volgen, dat is eigenlijk zonde van de tijd erin besteed. Maar ja goed, ik moet er wel eens een beetje van weten, omdat je moet weten wat er te koop is in de theologische wereld. Maar het is interessant hoe ze met de Bijbel kunnen manipuleren om de boodschap van de leer van de geboorte uit de maagd te verdonkeren manen. Om eromheen te komen. We hebben geloof daar niks van en we proberen op allerlei wijze om die waarheid uit de Bijbel te elimineren. Dat is precies de tactiek van de duivel die al bij Adam begon. Is het wel dat God gezegd heeft? Vraagteken. Dat is een slang, hè? De vraagteken. Overal een vraagteken bezetten. En het ellendige is dat we vandaag in een tijd leven dat de beste christen zijn zij, in de ogen van mensen, die nog met vraagtekens lopen. Maar zij die het zo zeker weten, nou, dat is niks, hè? Ja, ik weet ook niks van mezelf. Maar één ding weet ik. Je staat in Gods woord en ik geloof het. Dat is het geheim. Broeders en zusters. Wel. Is het natuurlijk. Ik zou zeggen. Voor ieder onbevooroordeelde lezer. Is deze vraag in verband met wat we Matthäus lezen. En ook in Lucas gelezen. Absoluut overbodig. Hier wordt duidelijk geleerd. Hoe God vlees en bloed aannam. Op welke wijze het geschiedde. De geboorte uit de maagd. Een wonderbaar mysterie. Onmogelijk bij de mensen. Alleen mogelijk bij God. Hetzelfde wordt ook gezegd tot Jozef. De ondertrouwde man van Maria. Er staat in Matthäus 1. Laten we even opzoeken. Matthäus 1. U kent het verhaal, ik begin maar even om des verbands wil bij vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Nou, daar staat het. Hoe was dat? Dat komt te verklaren. Want als Maria... Matthäus 1, vers 18, ja? Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd ze zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Dat is punt 1. Dan zien we de reactie van Jozef. Je kunt in Matthäus kun je eigenlijk de relatie van Jozef zien ten opzichte van de geboorte van Jezus. En in Lucas de relatie van Maria en haar reactie. De reactie van Jozef was, Jozef nu haar man, alsof hij rechtvaardig was, een rechtvaardig man. Wat dat zeggen wil, daar ga ik maar even overspringen, staat. En haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wilde haar heimelijk te verlaten. Eigenlijk moest hij haar krachtens de wet voor de oudste van de stad brengen, om haar te laten stenigen. Maar, staat er, en alsof hij deze dingen de zin had, zie, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende, Jozef, gij zoon des Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren, en zal zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Wel, ze zeggen, dat staat er duidelijk, hè? En dan komen die bijbelcritici. Waar de wereld vol van is vandaag, waar de kerken vol... Sorry, vergeef dat ik het zeg. Er zijn hele goede, duidelijke, klare uitzonderingen. Daar ben ik ontzettend gelukkig mee. Maar, als je zo eens tegen Kerstmis luistert... En ik heb er alle tijd voor gehad. En dus dit keer laat ik een maand voor Kerstmis. Ik heb zoveel kerstpreken gehoord. Toen ik op een ziekbed lag. En ja, het was het enige wat je horen kon. Je kon de ding aan je oor zetten, weet je wel. De radio. En dan luister je maar. En zo. Wat voor onzin er uitgekraamd wordt. Door bepaalde predikanten en theologen. En hoe we dat kunnen doen. Ik moet u eerlijk zeggen. Als je niet goed op die tv'en bent. En wakker bent. Dan word je zo meegesleurd. Ze kunnen het zo mooi vertellen. Ze kunnen er zo mooi omheen draaien. En de waarheid verloochenen. Broeders en zusters. Nu, als je dan vraagt, wat argument hebben ze dan tegen de geboorte van de maagd, werd door duidelijk in Matthäus 1 en Lucas 1 verklaard wordt, wil ik je zeggen, een van de meest opgaande argumenten is, er zijn eigenlijk maar twee schrijvers in de Bijbel die spreken over de geboorte van de maagd, namelijk Matthäus en Lucas. En zeggen ze van, Marcus spreekt er niet over. En Johannes spreekt er ook niet over. En Paulus spreekt er ook niet over. Alleen maar die twee. Ja, nou neem me niet kwalijk. Als ze er maar één over gesproken hebben, zal er meer dan genoeg geweest zijn. Maar bovendien zegt de Bijbel, in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Broeders, want alle schrift is van God ingegeven. Ik zeg nogmaals, Matthäus vertegenwoordigt het standpunt van Jozef. Lucas vertegenwoordigt het standpunt van Maria. En, wel, dat komt volkomen met elkaar overeen. Dat Marcus daar niet over spreekt, daar was ook geen reden voor. Want Marcus toont de Heer Jezus als de knecht des Heren en springt de geboorte en zijn jeugdjaren zonder weer over. En begint eigenlijk bij zijn openbaar optreden in de tijd van Johannes de Doper. Maar toch, de introductie van het evangelie van Marcus is volkomen een overeenstemming met wat Matthäus en Lucas leren over de maagdelijke geboorte. Lees het maar, dat staat in het eerste vers. Het begin des, Marcus 1 vers 1 dus, het begin des evangelies van Jezus Christus, de Zoon van God. Jezus Christus wijst op zijn mensheid, de Zoon van God. En deze geweldige waarheid, in één vers uitgezet, is volkomen een overeenstemming en corresponderend met wat Matthäus en Lucas leren over de geboorte uit de maagd, broeders en zusters. En in de tweede plaats is het zo dat de apostel Paulus, ach, laat ik eens zeggen, Johannes, we hebben het al gelezen gisteren, veel verder teruggaat. Die begint, het begin is het woord bij God, het woord van God. Daar Johannes toont ons de Heer Jezus Christus als de Zoon van God, geeft ons geen verklaring van de geboorte uit Maria, enzovoort, enzovoort. In de begin was het woord was bij God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons. Dat is al wat Johannes zegt. Maar volkomen in overeenstemming met wat Matthäus en Lucas leren over de geboorte uit de maagd. Broeders en zusters. Paulus spreekt dat Jezus Christus in de Galatenbrief geworden is onder de wet, geboren is uit de vrouw. Het is een waarheid die eigenlijk door heel de Bijbel heen gaat, maar die door Matthäus en Lucas op bijzondere wijze althans verklaard en omschreven. De geboorte van de Heer Jezus nu was al dus. En daar hebben we meer dan genoeg aan. En dan, broeders en zusters, dan komt de aap in de mouw. Als je dan verder leest bij deze moderne theologie, dan zeggen ze, er zijn handschriften, dan moet je altijd oppassen hoor, er zijn handschriften waar de hoofdstukken 1 van Matthäus en Lucas, dat gedeelte, dat spreekt er maar, niet voorkomen. Ja, dat zijn er. Alleen, dat is al lang weer door de feiten achterhaald, want de oudste handschriften die er vandaag heeft, die al veel van oudere data zijn als toen we de Staten een vertaling kregen, laat er geen enkele twijfel over bestaan dat dit gedeelte wel degelijk tot de evangelie behoort en geïnspireerd is door de Heilige Geest. En dan komt er een derde punt dat men dan zegt, nou, maar is het niet zo dat de Heer Jezus inderdaad Jozef zijn vader noemt? En dat Jozef en Maria zijn ouders genoemd worden? Enzovoort. Ja, inderdaad. Lees die maar in Lucas 2. We zullen het er even opzoeken. Lucas 2, vers 41. Het is merkwaardig dat Lucas was dus een medicus, een dokter. En hij had kennelijk bijzonder veel belangstelling hoe dat wonder van die maagdelijke geboorte heeft plaatsgehad. Hij is ook degene die de meeste aandacht eraan wijdt. Bovendien is hij ook degene die de Heer Jezus toont als inderdaad de Zoon des Mensen. Maar er staat in Lucas 2 vers 41 geloof ik. Ja, vers 1. Daar staat er, en zegt Lucas, zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van het Pascha. Ja, broeders en zusters. En in hoofdstuk vers 49 is het dat de Heer Jezus zegt, nee, vers 8 bedoel ik, en dat Maria zegt, en zij hem zien, die u weet, ze was bij de voorstelling en de tempel, nee, de 12-jarige Jezus in de tempel, dat staat er vers 47, en ze allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand te worden en zij hem ziende werden verslagen en zijn moeder zei tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader, Jozef, en ik hebben u met angst gezocht. Hij zei, zie je wel, dat inderdaad Maria tot Jezus, dat Jozef zijn vader is. Uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Het antwoord van de Heer Jezus luidt in vers 49. En hij zei tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En dan terecht hier met een hoofdletter geschreven. Waarmee je God bedoelde. Nou, broeders en zusters. Inderdaad was, en daar komen we terug vanmorgen, was Jezus de zoon van Jozef. Zonder meer. Maar niet uit Jozef geboren. Hij was de zoon van Jozef. Laten we maar zeggen in onze termen, de aangenomen zoon van Jozef. Niet door geboorte, maar hij was ook een soldaat, de erfgenaam van Jozef. Maar neemt u nu eens Lucas 3 voor u. In Lucas 3, vers 23. Daar staat, lees die maar, en hij, daar vinden we het geslachtsregister van Jezus. En hij, Jezus, begon omtrent 30 jaar oud te wezen, zijnde, en tussen haakjes, zegt Lucas, al zo men meende dat, de zoon van Jozef, de zoon van Heli. Al zo men meende, dat was de gangbare gedachte onder het volk, is deze de zoon van Jozef, de timmerman. Men meende dat. Maar dat waren meningen. In werkelijkheid vergiste men zich in de identiteit van Jezus van Nazareth, want hij was de zoon van God, geopenbaard in de vlees. Broeders en zusters. Goed, maar wat zullen we ons verder bezighouden met wat theologen zeggen? Wel eens eenvoudig aan dat woord, hebben we geen problemen. Geloof wat er staat en je hebt wat er staat. En verder moet je niet te veel aandacht besteden aan wat anderen zeggen, maar ik breng me even naar voren. En nog eens, het is een waarheid die enorm veel geweld aangedaan wordt. En daar kom ik vanzelfsprekend tot die andere vraag. Ik heb nog net even over met u kan spreken. Namelijk deze, is het belangrijk? Maakt het nou wat uit? Is het nou belangrijk? Nou, in de eerste plaats is het natuurlijk dwaas om te zeggen, als Gods woord het ook maar eenmaal zal leren, dat het niet belangrijk was. Al wat in de Bijbel staat is belangrijk. En er staat geen woord te veel. Alle schrift is van God ingegeven. Ik kom wel eens woorden tegen, dat vind ik helemaal niet belangrijk, als ze het goed weg kunnen laten. Ja, als ik Johannes 3, vers 16 lees, denk ik, prijs de Heer, dat kan ik begrijpen. En dat vind ik ontzettend belangrijk, een elementaire tekst. Ja, maar er zijn ook teksten in de Bijbel, in het Oude Testament, ook in het Nieuw Testament, waar ik eigenlijk geen weg meer weet. Was dat nou zo belangrijk, dat er staat? Enzovoort. Ik ben overtuigd, het ligt alleen aan mijn gebrekkige inzicht dat ik nog niet zie waarom het zo belangrijk is. Nou, broeder en zuster, alle schrift is van God ingegeven. Elk woord is door God zelf als het ware ingeblazen. Het is niet zo dat God aan mensen, aan profeten een verhaaltje vertelde en dat ze met eigen woorden konden vertellen wat God aan zei. Nee, ze gaven Gods woord door. Het was geïnspireerd, ingeblazen door de Heilige Geest. Elk woord. Genesis 1 vers 1 tot het laatste vers van de Bijbel is geïnspireerd door God. En waar is de mens die durft te vragen? Dat is niet zo belangrijk, dat kun je wel vergeten. Dat durft natuurlijk nooit te zeggen. Ik weet wel dat er primaire en secundaire waarheden zijn. Laat ik maar zeggen, ga ik weer over die 144.000 beginnen. Maar daar kom eens een keer tegen in de deur met een Jehovah getuige die het heeft over die 144.000. Ik wil met aan je gesprek hoe beginnen. Dan vraag ik altijd in de eerste plaats, ben je een kind van God? En als hij dan het zegt, nou, maar dat weet ik niet, of dat hoop ik, of wat voor antwoord zou geven, zeg, laten we dan eerst eens over praten. Want voordat we het daarover in, ik kan hier erover anderen, voordat we het over dat punt duidelijk eens zijn. Hè, dat komt pas in de tweede plaats. Er zijn secundaire waarheden. Maar er zijn ook eerste waarheden. Ik ga niet met ongeloof over de uitverkiezing praten. Maar ik geloof wel degelijk in de uitverkiezing. Nou, hè, ik ben een echte Calvinist, dat wil zeggen een echte. Goed dat hij niet hoort. Maar, aan de andere woorden, de leer van de uitverkiezing is een geweldige waarheid. En ook een machtige waarheid. Dus, maar, dat was ik iemand dat ik erover gehad hier op een van die Bijbelstudies. Maar, ik moet erbij zeggen, ik spreek met ongeloof over de uitverkiezing. Ik predik hem Christus. Het is een groot verschil. En het ongelukkige is dat vandaag heel wat ongelovigen zich een mening trachten te vormen over Bijbelse uitdrukken en waarheden waar ze helemaal geen mening over kunnen hebben. Want de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die de geest des Gods zijn. Het is een dwaasheid. Daarom kun je niet vaak niet debatteren, laat staan discussiëren natuurlijk. Als er verlangen naar waarheid is, dan kun je gauw gaan ontdekken. Nou, open dan bij de schriften. En het woord zal zijn werk doen. Maar alles. Dus de vraag, is het belangrijk? Wel, natuurlijk. Maar, broeders en zusters, ik wil u graag laten zien dat het, en daar zullen we nog verder op terugkomen deze week, dat het een elementaire waarheid is. Dat het een fundamentele waarheid is. Dat daarmee het heil, ons heil, staat en valt. Dat daarmee de identiteit van de Heer Jezus bepaald is. Het is belangrijk of de Heer Jezus een aardse vader had, Jozef, dan wel, of niet. Of dat alleen God zijn vader had en alleen maar een aardse moeder had. Want zo is het toch in wat de schrift ons leert. Wel, broeders en zusters, ik dacht dat de Bijbel daarover ons niet in het onzekere laat. En wel, waarom? Veronderstel dat de Heer Jezus geboren was uit Jozef en Maria op wat wij dan noemen op gewone wijze. Hoewel elke geboorte op zichzelf een wonder is. Wat is het verschil? Hè? Het is een wonder, ook een wonder. Een wonder in de schepping, dat God zelf daar neergelegd heeft. Maar dat noemen wij dan een natuurlijke zaak. En we spreken over een bovennatuurlijke aangelegenheid. Maar ook de natuur zijn zo ontzaglijke wonderen die ook altijd weer een tegenhanger hebben in de geestelijke wereld. Maar afgezien daarvan, broeders en zusters, veronderstel dat de Heer Jezus geboren was zoals alle andere mensen geboren zijn. Dat hij geboren was uit Jozef en Maria, dat Jozef zijn vader was. Wel, in de eerste plaats, dan zouden al die teksten die ik u gisteravond genoemd heb, zonder meer godslasteringen zijn. Waar Jezus telkens spreekt over God als mijn vader. Ik en mijn vader zijn één. Die mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Dan zou elke verklaring van dit, dan zou hij eigenlijk de grootste valse profeet en misdadiger zijn, de Heer Jezus, die je maar kunt bedenken. Je kunt niet tegelijkertijd zeggen zoals die moderne theologen doen. Hij is niet de zoon van God. Hij is niet geboren, maar het is wel een goed mens. Wat zul je mij vertellen? Als hij niet de zoon van God is. En hoe kan hij een goed mens zijn als hij zo'n leugen verkondigt? Met 2000 jaar lang gevolgen van dien. Laten we dat niet vergeten. Dat kun je niet samenbrengen. En zeggen, hij kan wel ons voorbeeld zijn. Hij moet er wel in zijn geest handelen. Terwijl zijn prediking openlijk gelogen wordt. En daardoor zijn identiteit. Want Jezus Christus draait er niet omheen. Maar in de volgende punt is dit. Als de Heer Jezus op normale wijze geboren was. Als Jozef zijn vader was. Als je een menselijke vader en een menselijke moeder had. Gelijk wij. Dan zou het zijn dat de Heer Jezus zich ook in niets onderscheidde van welk ander mens. Dan zou hij ook de menselijke en de zondige natuur van Adam geërfd hebben. Dan zou hij vanwege het feit dat hij zondaar was, en dan ga ik over het woord erfzonde en erfsmet, dat was echt goed Calvinist, echt een paar Calvinistische woorden noemen. Hè? Dan zou hij inderdaad besmet geweest zijn. Zou hij zondaar geweest zijn. En zou hij moeten sterven op grond van het feit dat hij zelf een zondaar was. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. Broeders en zusters. Wanneer dat waar was, dat de Heer Jezus op dezelfde wijze geboren als alle andere mensen, dan zou zijn gebeente vandaag nog in het graf rusten. En vergaan zijn. Dan zouden we geen levende heren, want het een is ten nauwste aan het andere verbonden. Dan zou er geen onderscheid zijn. Nee. De Heer Jezus Christus, die God was van eeuwigheid en is van eeuwigheid, is mens geworden. En de apostel Paulus laat niet na om telkens weer met grote nadruk te verkondigen, maar een voorbeeld te noemen uit 2 Korinthe 5 vers 21. Hij die geen zonde gekend heeft. Er zijn mensen die zeggen, ja, hij heeft geen zonden gedaan. Dat is natuurlijk wel waar. Maar hij heeft geen zonde gekend. Hij was niet behept, wel met een menselijke natuur, maar een menselijke natuur niet hetzelfde als een zondige natuur. Adam, de eerste Adam, had een menselijke natuur, was geen zondaar. Hij was pas een zondaar toen hij in de zonde viel, toen hij ongehoorzaam werd. Broeders en zusters. Maar de Heer Jezus Christus is wel mens geworden. Onzin alles gelijk. Zelfs de volmaakte mens, de ideale mens, de mens zoals God die zich voorgesteld heeft. Maar onzin alles gelijk geworden zonder zonde. En het is juist de waarde van zijn vlekkeloos, morele, zedelijk leven die de waarde bepaalt ook van zijn bloed. Als je het beeld van het Oude Testament gebruikt bij elk offer dat gebracht werd, of het een lammetje was of wat ook, zult altijd lezen dat het lammetje eerst onderworpen werd aan een keuring. Het werd gekeurd op fouten. Had het een vlek, had het een gebrek, inwendig of uitwendig. Het was ongeschikt. Kon niet gebruikt worden. Het moest een volmaakte lam zijn. Zonder vlek, zonder smet, zonder rimpel. En alleen dat volmaakte lam, ik heb hier voor het paaslam in het Oude Testament, weet je wel, in Egypte, dat er bloed in de deurpost moest. Alleen het bloed van dat volmaakte lam had de weerde, de engel des verderfs af. Het was niet meer zo willekeurig bloed, het was niet meer zo het bloed van een lammetje wat toch niet veel meer marktwaarde had, omdat het toch een gebrek had. En de huisvader zei, nou laat dat man, lammetje dat we voor gebruiken, het is toch geen cent waard. Nee, een volmaakt lam. Zonder gebrek, zonder rimpel. Dat 4 dagen een huis opgenomen werd, wat van alle kanten bekeken kon worden. Dat van iedereen overtuigd was dat het een volmaakt lam was. Zonder enige, dat lam werd geslacht. Het bloed van het lam werd gebracht naar de deurpost. En we lezen van de Heer Jezus. En laat me even lezen. Ik kan dat allemaal uit mijn hoofd citeren. Wat heb ik eraan? Dan maak ik het zonder fout ook. In de Petrusbrief. 1 Petrus 1. Die machtige woorden van de apostel Petrus. 1 Petrus 1. In vers 18. Wetende. Dat weten wij. Er zijn een heleboel dingen die we niet weten. Maar er zijn ook dingen die ik wel weet. En dat ik weet op grond van Gods woord. Het is de moeite waard om de Bijbel, vooral het Nieuwe Testament, na te gaan. De dingen die we weten. We weten, zegt Johannes, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. We weten dat. En wij weten, zegt Paulus, zo het aardse huis van deze tabernakel verbroken wordt, wij een gebouw bij God hebben, die met handen gemaakt met eeuw. We weten. Het is niet een veronderstelling, we weten. Schotteren weer. En op andere plaats lees ik, wat heb ik daar toch veel troost aan. Wij weten dat alle dingen moeten meewerken ten goede. Degenen die God lief hebben en die naar zijn voornemen groep. Wij weten. Wij weten dat het ganse schepsel zucht en het baren zucht. We weten ook dat eenmaal de hele schepper vrijgemaakt van de dienstbereide verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der zonen Gods. We weten. We weten een hoop hoor. Ze zijn echte geleerden, door God geleerd, goddelijke wetenschap, waarvan de bron alleen in het woord ligt. Wij weten. Maar nou dwaal ik af. Dan staat hier vers 18. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen is overleverd. Hij sprak hier tot de Joden, tot Joden-Christen eigenlijk. Dan staat er, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Een onbestraffelijk en onbevlekt lam. De welke wel voorgekend is geweest voor de grondleggende wereld. Maar geopenbaard is in deze laatste tijden, de tijd waarin Petrus spreekt, om u het wil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden. Wel, als van een onbestraffelijk en onbevlekt nam. Het is zo dat de Heer Jezus door zijn geboorte uit de maagd wel de menselijke natuur geërfd heeft van Maria, zijn menselijke moeder, maar niet de zondige natuur geërfd heeft van een menselijke vader. Broeders en zusters. Nou, we spreken over de menselijke natuur. Dus niet alleen dat, en dat zullen we nog een deze dagen zien, dat de Heer Jezus alleen maar een menselijk lichaam had. Nee, hij had een menselijke geest, een menselijke ziel en een menselijk lichaam. Met al de beperkingen van dien. Hij was mens. In de ware zin van het woord. Niet alleen een lichaam, een menselijk lichaam. God geopenbaard in het lichaam. Nee, God geopenbaard in het vlees. En dat wil zeggen dat hij de beperkingen kende die elk mens kent. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij heeft die gestalte afgelegd. Hij heeft zichzelf verloochend. Hij heeft de gestalte van een dienst net aangenomen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Vroeger, een grapje dan hoor. U zou me verkeerd begrijpen, dat wil ik helemaal niet, stel je voor. Als je kinderen hebt, dan was dat altijd vergeleken met de vader. En je zegt, sprekend de vader. En dan zegt, nee hoor, sprekend de moeder. Hè? En als de kinderen wel eens een of andere kwaad deden of verkeerd deden of een minder mooie eigenschap toonden, dan zei ik wel eens, mevrouw, dat hebben ze van jou. Ja, en als ze dan een goede eigenschap hebben, ze, dat hebben ze van mij. Hè? Zo willen we vader van zijn kind laten gelden. Maar hier is het merkwaardige dat de zondige natuur niet geërfd werd via de vrouw, maar via de man. In Adam zijn alle mensen verloren. In Adam, broeders en zusters, zijn wij gevallen. In Adam is de zonde tot alle mensen doorgegaan en door de zonde de dood, niet in Eva. En het grote wonder van de geboorte, de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus, bestaat daarin dat God mens werd en toch niet ophield God te blijven tot een eeuwigheid. Dat is het mysterie. En elke vergelijking met de natuurlijke geboorte maakt het onmogelijk dat Hij, onze Heiland, onze Verlosser, zou kunnen zijn. En elementaire waarheid, zonder enige twijfel, broeders en zusters. Alle andere schakels in de keten van behoud steunt op de een. En een ketting is net zo sterk als elk van de schakels. En als één breekt, breekt de hele ketting. En gaan we daar in de moderne theologie, waar men begint met de maatregel geboorte te tasten, er wat merkwaardige gedachten over na te houden. Daar geloven we ook niet de opstanding van Christus, net zo min. Geloven ook in zijn verzoenend sterven aan het kruis van Golgotha, kruis en dood en totaal weg. En geloven ook in de wederkomst van de Heer. Alles valt daarmee. Dat is een van de ergste zaken waarmee we zijn. En ik wil u waarschuwen, aan het einde van deze samenkomst, broeders en zusters, om op onze kievieven te wezen. Slik niet alles wat u gepredikt wordt. Wees waakzaam. Dat wil nu zeggen dat u iedereen die maar spreekt meteen maar als onbetrouwbaar moet achten. Maar het is wel noodzakelijk. U bent verantwoordelijk om te onderzoeken of die dingen ook al zo zijn. En mijn ervaring is, ik heb dat ooit is in een brochure geschreven, wolven in schaapskleding, dat is een woord wat de Heer Jezus gebruikt. Het blijkt in de praktijk dat theologen termen gebruiken die heel vertrouwd in de oren klinken. Terwijl ze er taal iets anders mee bedoelen dan wat de Bijbel ermee bedoelt. En dat is gevaarlijk. Dat is een wolf in schaapskleding. En dat er een predik is, dat men predikt over verzoening en over alle andere Bijbelse zaken. Terwijl men er totaal iets anders mee bedoelt. Dat is dus. Waardoor mensen die traditiegetrouw in de kerk komen en verder gewoon maar nemen wat er gezegd wordt. En niet controleren, niet onderzoeken. Mijn broeder en zuster, daardoor misleid worden voordat ze de ergen hebben. Is gevaarlijk. En dat geldt niet alleen van welke predikant ook, dat geldt ook van deze man en van wie ook spreekt. Het is duidelijk, u hebt de geest van God ontvangen. U hebt het woord van God. En het wonderlijke is dat Johannes schrijft, gij hebt de zalving van de Heilige ontvangen. Gij hebt niet van nood dat iemand u leren. Dat wil zeggen, God heeft wel leraars gegeven, maar de inwoning van de Heilige Geest, de zalving van de Heilige, corrigeert, waarschuwt, alarmeert u, als daar iets gezegd wordt wat in strijd is wat de Heilige Schrift leert omtrent de persoon en het wezen van de Heer Jezus Christus. Maar dan moet u wel stil zijn en op die stem acht geven. Broeders en zusters. Van Johannes de Doper lezen wij toen hij nog niet geboren was, dat hij als het kinderke opsprong in de buik van zijn moeder Elisabeth, toen hij geconfronteerd werd met de moeder van Jezus. Wel, ik moet u ook zeggen dat ik eenzelfde ervaring heb als ik een broeder of een zuster, een predikant of een voorganger, kan niet schelen van welke richting ik krijg. Mijn heiland hoort verkondigd, springt er ook iets in mij op. Dat correspondeert. Dat reageert. Daar heb je direct contact mee. En waar het van komt, dat heb je contact. En het is ook zo, zodra je met een of andere valse leraar in aanraking komt, die de Heer Jezus op een of andere wijze minder maakt dan hij is. Die tijd logert op een of andere wijze. En je kunt elke vorm van valse leer daarin terugbrengen. Broeders en zusters, dat er iets in je is dat zegt, en dan gaat het fout. Misschien kun je niet eens verklaren. Misschien kun je niet eens direct een concreet of een direct Bijbels antwoord geven. Maar je wordt gewaarschuwd. Als je erop let. En je wordt gedreven om te onderzoeken dat wat hij of zij zei. Of dat inderdaad is in overeenstemming met de schrift. En de oprechte gaat het licht op. We hebben een waarschuwing. En het is ontzettend belangrijk. Waar al de machten van Satan zich mobiliseren deze tijd. Om een laatste aanval te doen op God en zijn gezalfde. De Heer Jezus Christus. Mijn broeders, op onze hoede te zijn en ons te houden aan wat de Heilige heeft geleerd. En dan moet ik soms wel eens een beetje lachen, soms ja, in de goede zin van het woord. Ik ken ook evangelische christen die met zoveel overtuiging zeggen, ik geloof de Bijbel van kaf tot kaf. En zich verzetten tegen elke moderne aanval die tot en met orthodox zijn daarvoor doorgaan. Maar die nog nooit de Bijbel van kaft tot kaft gelezen hebben. Ik, waar praat je dan over? Onderzoek het, lees het. Het is niet zo dat wij die Bijbel moeten verdedigen en zeggen, ik geloof al wat er staat. Als je gelooft, waarom lees je er niet alles wat er staat? Waarom maak ik je er niet eigen? Waarom span je niet in? Waarom moet dat in het melk gevoed worden? Waarom moet dat dus zo gemakkelijk gemaakt worden? Waarom moet de dominee zoveel verhaaltjes erbij vertellen om het een beetje aangenaam te maken? Waarom mag een preek nooit langer duren dan een half uur? En het niet te kort gemaakt worden, want enzovoort enzovoort. Daar heb je het nou. Aan zulke verdediging van de Bijbel heb ik ook niet veel. Nee, mijn broeders, voor de Bijbel niet te verdedigen. We moeten de Bijbel lezen en geloven. En ons door het woord van God laten voorlichten. En mogen God danken voor mensen die ons wat wegwijs kunnen maken. Maar onze verantwoordelijkheid is en blijft om te onderzoeken of het ook zo is. Zolang je dat niet gedaan hebt, hebt u ook geen recht van spreken. En tenslotte, wat hebben we een wonderbare heiland. Hoe groot is de Heer? God, geopenbaard in het vlees. En toen de herders daar knielden, kwamen om te aanbidden bij de kribbe van Bethlehem. En te laten de wijzen het oosten kwamen om te aanbidden. Ze hebben een mysterie aanschouwd. Een wonder. Een geestelijk oog was verlicht. Wat de Joden niet zagen. Waar iedereen er voorbij liep. En wat nog vandaag duizenden mensen die zien. Ook theologen niet. Dat werd aan deze kinderkens geopenbaard. Ze vielen neder. En aanbaden. In het kind van Bethlehem. In Jezus van Nazareth. De zoon van Maria. De zoon van de levende God. Die te prijzen is. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we samen de Heer danken? Trouwe liefdevolle God en Vader, wij danken u dat u al zo lief de wereld gehad hebt. Dat gij uw enige geboren zoon gegeven hebt, opdat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wij danken u, getrouwe God, dat u dat wonder tot stand gebracht hebt. Dat u zelf vlees en bloed hebt aangenomen en de mens het gelijk geworden. Het is ons onmogelijk om te begrijpen hoe dit wonder tot stand kwam. Hoe een maagd een zoon voortbracht. Maar we lezen die woord en wij geloven het. En we aanbidden, wij bidden aan. Heer, uit het diepst onze harten. En we danken u dat we hem eenmaal zullen aanschouwen. De Zoon van God, de Zoon des mensen. En ons verwonderen zullen. En reden hebben om te aanbidden. En ons te blijven verwonderen door alle eeuwen heen. Dank u, de Heer, dat we hem mogen kennen. En dat we in de Zoon het eeuwige leven hebben ontvangen. Dank u voor uw woord. Wij danken u dat het geschreven woord één machtige getuigenis is van het vlees geworden woord. En we danken u, Heer, dat onze ogen daarvoor geopend zijn. We willen u bidden, geef dat we het steeds meer zullen zien. Dat we zullen toenemen in kennis en in genade van onze Heer Jezus Christus. Dank u voor deze fijne dag die u met elkaar geschonken hebt. Deze tweede dag van onze conferentie. Dank u voor de gemeenschap met u en ook voor de gemeenschap met elkaar. Was het goed als broeders en zusters ook samen wonen. Eens zal dat altijd zo zijn. Als we bij u zullen zijn. In het huis des vaders. Maar we danken u dat we nu al de gemeenschap der heiligen mogen beleven. En Heer, dat we elkaar tot een hand en een voet, tot een steun mogen zijn. En ons samen mogen verheugen. In de Zoon, in het Heil, in de Heiland zelf, in de Gever en in de Gave. Wil ook met ons zijn in de komende nacht, zegen ons verder de conferentie. En als er dingen nog zijn die ons niet duidelijk zijn, Heer, dan danken we u dat u het ons openbaren wilt. Dat we ons verder in alle rust en eenvoud aan u mogen toevertrouwen, aan de leiding en de voorlichting van uw Heilige Geest. We loven en prijzen u. Uit de diepst onze harten, uit genade en om Jezus Christus wil. Amen.